VVD.
Ja.
En,
maar die, ja, die heeft u aangetrokken in elk geval.
Nee, nee, nee. Die is echt in dienst van de VVD. Daar hebben
ja, maar die, in die zin, daar werkt u wel mee samen.
Ja, hij geeft dus aan ons de richtlijnen wat wij moeten doen, ja, als er een medische situatie is. En die arts heeft gezegd, destijds, dus nou, bijna 2 jaar geleden, dat meneer Koedijk een, in aanmerking komt voor een 3-kamerwoning op de eerste verdieping, als ik het goed heb.
Ja.
Op de eerste verdieping. Nou is het zo dat u zegt u kon een woning krijgen.
Jawel, ik ben even 2 huizen gekregen.
En weet u zeker dat die makelaar of de eigenaar...
Dat is mijn eigen huisbaas.
De huisbaas, dat die gerechtigd was om, een woning, om die woning te verhuren?
Jawel.
Of dat die door de gemeente moest worden toegewezen?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet.
Nee. Nou kijk, dat is precies het punt, hè. Normaal gesproken, als u dus, als de huisbaas u wil hebben als huurder...
Ja.
Dan moet hij natuurlijk eerst weten of hij die woning mag toewijzen. En u kent de verdelingsregels, ongeveer de helft wordt door de gemeente toegewezen.
Ja, daar ben ik geweest, ik ben er geweest bij u.
Ja.
Want ik heb gezegd, majoor, ik mag even kampen hebben, zo en zo.
Maar die jonge mensen die er nu in zitten, mochten die nou in of niet?
Origineel niet.
Maar, hoe kan dat dan?
Ik weet niet, wat zegt u nou? Ik hoor u slecht hoor.
Meneer Koedijk?
Ja.
Ja, hallo?
Die mensen die er nu in zitten, ja, waar, dat zijn de jonge mensen.
Maar zijn die door de gemeente toegewezen?
Nee, helemaal niet.
Oh ja. Nou, mag ik het volgende met u afspreken?
Ja.
Ik heb dat besproken met die arts die u onderzocht heeft bijna 2 jaar geleden.
Ja.
Als u nou weer voor zo'n situatie komt, ja, dat u weet dat de huisbaas u wil voordragen voor die woning, ja, zorgt u dan dat u nog een keer naar die arts toe gaat en vraagt of u inmiddels een aanmerking komt voor een benedenwoning. Maar daar ging het om, hè?
Ja, nou, één hoog wil ik ook wel, want ik heb hier een hele grote woning, ja.
Ja.
Maar heeft u dan meer kans met een benedenwoning?
Nee, dat maakt niet veel uit.
Nou, maar waarom moet u dan... Kijk, u weet toch nu alles van hem. Meneer mag maar een half jaar erboven zitten, daar is hij al overheen.
Ja, maar dat is een andere zaak, daar wil ik ook nog wel even wat over zeggen. Maar
ja,
in eerste plaats is het zo, de gemeente mag de helft van de woningen toewijzen.
Ja.
En als meneer zegt dat hij voor een eenkamer, voor een woning op de eerste verdieping, dat de huisbaas hem daarom wilde voordragen, dat kan dan niet zo zijn dat hij daarop is afgewezen. Dat is uitgesloten.
Nee, ik werd alleen op je benedenhuisje afgewezen.
Ja, het benedenhuis werd u afgewezen.
Ja,
ja. Omdat u, gas door de arts was gezegd, en daar hebben wij geen invloed op, één hoog.
Ja.
Nou, dan is het natuurlijk zo dat er kan in uw medische situatie wat veranderd zijn,
ja,
in de tussentijd.
Ja.
Dus ik zou u aanraden, gaat u nog een keer terug naar die arts en vraagt of u inmiddels wel in aanmerking komt voor benedenwoning.
Jawel, maar dan heb je weer kans dat ik zo'n 20, 21 maanden moet wachten.
Nee, nee, nee. Dat gaat u niet opnieuw de wachttijd in. Niks hoor.
Dus morgen maar even gaan.
Nou, dat hoeft niet direct morgen. Dat kan elke dag natuurlijk.
Nou, dus ook morgen.
Ja, dat kan ook morgen. Dat is met tijd mogelijk bij. Ja.
Meneer Koedijk, bent u nou tevreden met het antwoord van deze ambtenaar, om maar
nou,
even in het kader van deze uitzending te zeggen?
Nou, tevreden, majoren, tevreden. Laten we eerlijk wezen, als je een woning kan krijgen van je huisbaas, ja, en er wordt dan gezegd, ja, het mag niet, want het is een benedenhuis, ja, en je moet toch 21 maanden wachten, dan vind ik die keuring flauwekul. Want als een dokter je keurt, dat hij zegt, nou ja, je moet nodig naar beneden, ja, en je, ik vraag netjes aan hem, hoe lang kan het duren, moest ik daarnaast binnen uit het kantoortje terug, waar die meneer alles opgeschreven had, en toen zit hij nou een halfjaartje, hooguit 9 maanden bent u weg. Maar nou zit je alleen in 20 maanden.
Meneer Koedijk, u moet morgen in de dokter en dan belt u mij daarna op.
Ik ga morgen absoluut naar de vrijgebruik staat en ik zal u op de hoogte houden.
Ja, want u weet, we gaan net zo lang door tot de woningnood er is.
Jawel.
En als ik sommige raadsleden mag geloven, dan kunnen we er over 2 maanden mee ophouden, hè?
Jawel.
Ja?
Mag ik u bedanken?
Joep. Meneer Jongejan, als
u... ook wel, meneer.
Meneer Jongejan, als u even aan de telefoon blijft.
Ja?
Dan hebben we nu aan de telefoon meneer de Tentusgede. Een beroemde naam in de sportwereld. Dag meneer Tentusgede.
Dag meneer.
U heeft iets te vertellen, een klacht naar het GDH.
Ja, ik wou een klacht aan het CDA geven, of het CBH geven, van, over een woning.
Ja.
Want ik hoorde van de week, verleden week, dan over mensen die al jaren wachten op een woning met een medische urgentieverklaring. En dan kan ik me niet begrijpen dat in de hotelier staat een woning leeg staat al 2 jaar, die helemaal niet verhuurd is.
Ja.
Terwijl er al mensen bij geweest zijn met een urgentiebewijs, een medisch urgentiebewijs, bij het CBH geweest zijn. En op de, dan aangezet kregen van, jullie bent er nog niet aan de beurt. En dan kan ik me niet in de onderdeel kijken van, dat zijn op dat moment toch wel mensen aan de beurt. Want als we niet aan de beurt zijn, is een ander aan de beurt.
Hmm.
Wat het nog doet, zijn er na 2 jaar, zijn er nog, is die woning nog niet verhuurd.
Ja, ik heb die zaak ook nagetrokken en dat is een vreselijk ingewikkeld verhaal.
Maak het heel eenvoudig.
Nou, zal ik het eenvoudig vertellen? Maar ja? Dat staat al langer dan 2 jaar leeg om te beginnen.
Oké.
In augustus 77, toen kregen wij bericht van de eigenaar dat hij leeg zou moeten zijn, maar dat hij gekraakt was. Toen zijn we een ontruimingsprocedure begonnen. Nou, dat weet je, daar komt het stadhuis aan te pas, dan moet de burgemeester zijn handtekening onderzetten enzovoort. Hij is ontruimd.
Mag ik u even wat vragen? Hoe lang is dat geleden, zei u, dat hij gekraakt is?
Augustus 77.
77? Nee, is niet waar.
Ja.
Nee. Door een Turkse familie is deze gekraakt. Nee, door een Turkse familie.
Dat komt straks nog aan door.
Ja, oké.
Toen is hij in januari 78. Toen zijn we hem aangebieden aan de mevrouw. En die mevrouw die wilde hem eerst niet hebben. Toen wilde ze hem weer wel hebben. Maar toen ze hem eindelijk wilde hebben, toen was hij opnieuw gekraakt. Toen moesten we hem dus ontruimen, die woning.
Ja.
Daar is de politie toen bij geweest, neem ik aan.
Ja, dat weet ik.
Nou, die mevrouw die zei toen in april, goed, ik wil hem hebben. April 78 zijn we nu. Nou, daar was voor ons de zaak afgedaan. Die mevrouw had een woonvergunning, die woonde op de woning. Maar toen bleek later, die mevrouw ging weer eens opbellen of schrijven, dat ze ruzie had met de eigenaar en ze ging niet op de woning. Toen is onze buitendienstambtenaar erheen geweest in juni 78 en gekeken. Die zei, nou die woning is wel geschikt, er mankeert natuurlijk wat aan, maar welke woning niet.
Ja.
Eh?
Ja.
Toen kregen we in augustus 78 het bericht van die eigenaar. Die zegt, die woning is leeg. Die
wacht
mevrouw
even,
is
want het gaat ontzettend ingewikkeld worden nu. Ja. Die woning is dus nu leeg. Ja.
Ja.
En meneer Ten Tuschede vraagt, meneer Ten Tuschede, u heeft eigenlijk een hele eenvoudige vraag.
Ja.
Hoe komt dat nou?
Ja, dat ben ik u aan het uitleggen. Ja. En ik ben pas een jaar gevorderd.
Ja, maar daarom juist. En ik heb maar nog maar 7 minuten, begrijp
je? Ja. Nou,
en er wacht nog iemand anders.
Laat ik het nou in het kort als volgt aangeven. Wat
maar
er gebeurd is, daarna is dat toen die eigenaar meldde dat hij leeg was, zijn wij hem gaan aanbieden. U weet, wij hebben 16 dagen de tijd om een kandidaat te zoeken voor die woning. Dat lukte ons niet in die 16 dagen.
Maar het lukte niet?
Omdat een aantal
53.000 wachten er voor u.
Omdat een aantal mensen die woning niet wilden hebben. U moet niet vergeten, de meeste mensen die voor een benedenwoning in aanmerking komen, zijn mensen die nu al op een goede bovenwoning zitten. En benedenwoningen zijn vaak natuurlijk
wacht maar even, wat gebeurt er nou?
Ja.
De adjunct-directeur GDH die zegt van, nou, we hebben in die 16 dagen voor die benedenwoning niemand kunnen vinden.
Ja.
Meneer Ten Tuschede, begrijpt u dat?
Nee, ik begrijp er niet van.
Nou, zou ik u dat proberen uit te leggen, meneer Tuschede?
Ja, graag.
Nou, u mag het mij ook wel uitleggen.
Ja, u hoort het ook. Het is zo, er zijn natuurlijk mensen die in aanmerking komen voor 2-kamerwoningen. Dit gewoon benedenwoning. Dat zijn er een aantal duizenden. Die staan op een rijtje. We beginnen van vooraf aan, dus degene die het langste wacht krijgt het eerst aangeboden. Als die hem niet wil hebben, moeten we naar de volgende. Enzovoort. We kunnen natuurlijk niet aan 2000 mensen tegelijk die woning aanbieden. Maar we hebben maar 16 dagen de tijd. Nou, in die 16 dagen moeten wij een berichtje sturen naar die kandidaat.
En hoeveel kandidaten kan u sturen?
Dan krijgt hij 2 dagen de tijd om erop te antwoorden. En dan moet hij terugkomen, dan zijn er dus 4 dagen weg. Nou, je kan wel nagaan, in 16 dagen zitten ook nog altijd 2 weekenden. En dat zijn kalenderdagen. Dus in 16 dagen kunnen wij 2-3 mensen zo'n woning aanbieden. Dat hebben we gedaan. Geen van die 3 wilde hem hebben. Nou, dan is de eigenaar aan de beurt. Nou, daarna is die woning weer gekraakt.
Ja, of is ze ontrokken aan u? Dan is hij ook ontrokken aan uw macht, zeg
dan
maar.
Dan mogen wij hem niet toewijzen, dan mag de eigenaar hem toewijzen.
Nou, meneer Ten Tuschede.
Nou, ik begrijp er niet wel van hoor.
Nee?
Het spijt me wel, nee. Het spijt me wel dat u het vertelt, want die woning is 1 keer gekraakt. Dat is door die Turken. En hij staat al een half jaar leeg, want er zijn die mensen
daar gezet. Dus die woning is niet meer in handen van het GDH, zeg maar.
Oh, nee, maar daarna, zeg ik net, daarna is die woning weer gekraakt. Ja. Hij is weer ontruimd. Dat is gebeurd in vorige zomer, in juli ongeveer.
Hij staat nou een half jaar leeg.
Ja. Nou, toen, wat gebeurde er toen? Toen kwam die mevrouw weer opdagen die die woonvergunning had. Die mevrouw die hem eerst wel wilde hebben, toen weer niet en toen weer wel en toen weer niet.
Ja.
Nou, die had, mevrouw had daar recht op. Dus, die kwam eerst weer wel opdagen en een poosje later toch weer niet. Ja, dat is ontzettend lastig. Want dan kunnen wij niet intussen zeggen, we gaan er een ander op zetten.
Dus,
toen zijn we in oktober weer verder gegaan.
Dus die mevrouw die kan daar nu doormodderen, zeg maar.
Ja, die... Ja.
Die mevrouw had een woonvergunning voor die woning, die kan je dan niet zeggen, maar die is dus, weg.
Maar die mevrouw had toch 4 dagen, tot 2 dagen de tijd had om die woning te nemen?
Ja, die hadden we ook genomen.
En toen heb je hem toch niet genomen?
Jawel, ze hadden hem geaccepteerd, ze heeft een huurcontract gehad.
Ja.
En ze heeft een woonvergunning gehad, maar deze is er niet op gaan wonen.
Nee.
Maar toen kwam ze een poosje later terug.
Nou, en toen wordt ze afgeschreven, wordt ze onder in de lijst geplaatst.
Ja.
Nee, die mevrouw had
een
vergunning
op haar. Nee, onder in de lijst, want ik heb het zelf ondervonden met mezelf. En daarvoor reageer ik. Als je bij het CBH komt en je weigert de woning, word je onderin de lijst geplaatst. En
dat duurt er al een jaar voor. Je weet dat je die woning geaccepteerd.
Dat zegt u?
Die mevrouw had die woning geaccepteerd, is naar de huisbaas geweest, heeft een huurcontract gesloten.
Juist.
Die was rechthebbend.
Ja.
Op die woning, die kun je dan niet zomaar op straat zetten.
Het heeft ze niet genomen.
Eerst wel, en daarna weer niet.
Nou, het heeft toch 2 dagen de tijd gehad?
Nee, niet 2 dagen. Meneer, als u een woning krijgt aangewezen,
ja?
Dan gaat u toch ook niet daarachterna dat u hem geaccepteerd heeft van de herfstvesting, gaat u toch niet verhuizen? Daar gaat er ook een tijdje overheen.
Ja.
Nou, daar moeten wij op wachten.
Nou, ik moet het een beetje... Ja, hoe lang duurt dat? Dat is de laatste vraag.
Dus waar wij steeds door parten zijn gespeeld is door 2 dingen. Door een mevrouw die ontzettend zit te twijfelen of ze nou wel of niet op die woning wil. Uiteindelijk is die uit het beeld verdwenen. En door het feit dat die woning in 1,5 jaar, 2 jaar tijd 2 of 3 keer gekraakt is geweest.
1 keer maar. 1 keer.
Maar wacht even, ik moet het nu afronden.
Ja.
Wat is er nu op dit moment die woning aan de hand?
Ja. Wat er op dit moment de woning aan de hand is dat wij hem vorige week hebben aangeboden, vorige week vrijdag aan iemand. Die heeft vandaag gezegd dat hij hem niet wil hebben. Die vond de kwaliteit niet goed genoeg. En hij is vandaag opnieuw weer aan iemand aangeboden.
En dan maar afwachten wat er
nu gebeurt.
Meneer Jongejan, wij houden contact. Hè. Volgende week gaan we door, want we gaan net zo lang door. Het is een soort cursus in het verkrijgen van inzicht in het GDH. Hè?
Misschien wel.
Meneer Tertusselee, verder is er niks aan te doen?
Nee.
Oké. Okay.
En er hoort wel van me.
Ja, we blijven bellen.
Okay,
en iedereen die iets wil weten, bel me op 719071. Dan heeft u kans in de klaaglijn met meneer Jongejan te kunnen praten.
Oké.
Rijgersbergenstraat. Zij protesteerden tegen het lakse beleid van de gemeente Amsterdam. Thijs Lievering was erbij voor Kraakradio Amsterdam.
Er worden hier gewoon pamfletten uitgedeeld waarin we zeggen dat waarom we blijven zitten. Dat zeggen we aan de woningzoekenden. We wijzen op de 53.000 woningzoekenden die geregistreerd zijn, de ongeregistreerde woningzoekenden. En we roepen ze op om zelf voor hun woonrecht op te komen en bijvoorbeeld te kraken.
Je adviseert ze ook de reeds aangeboden woning terug te geven?
Nee, maar ik denk niet dat er hier zoveel mensen zitten die al een woning aangeboden gekregen hebben.
En waarom adviseer je ze te kraken?
Nou ja, als je nog 4 jaar op een wachtlijst te gaan hebt en je woont slecht dan is, en er staat genoeg leeg in de stad, dan lijkt me dat een goede oplossing. Laatst waren de cijfers over het aantal leegstaande huizen in Nederland, als je dat vergelijkt met het aantal woningzoekenden. Dan zouden ze ongeveer allemaal in kunnen huisvesten. En daar worden dan leegstaande kantoren enzovoort nog niet en leegstaande bedrijfsruimte niet eens ondergerekend. Dus,
maar wel de wat duurdere woningen.
Ja, maar als die leeg staan, dan worden ze niet gebruikt. En dat is volkomen nutteloze leegstand. En de prijzen gaan omhoog omdat er mee gespeculeerd wordt en dat soort dingen.
Wat gaan jullie deze mensen nou meer aanbieden dan een pamfletje?
Nou, niet veel. Ik bedoel, we zeggen het, dat ze kunnen kraken als mensen daar werkelijk mogelijkheid ter hand willen nemen. Er, staat een lijst kraakspreekuren op, dat pamflet, en daar kunnen ze dan verder geholpen worden.
Hoe lang moet je daar wachten? Want hier zitten ze de hele ochtend te wachten.
Nou, het is een kwestie van zelf zoeken. Ik bedoel, bij een kraakspreekuur maak je geen wachtlijst en je hebt geen lijst woningen. Als jij ergens een woning leeg weet te staan, dan helpen de mensen om uit te zoeken of het mogelijk is die woning te kraken. En dan wordt die gekraakt. Dat is in feite de voorbereidingstijd. Hangt van de woning af. Ik denk dat je dat... Ik weet geen termijnen.
Geen wachtlijsten?
Nee, we maken geen wachtlijsten. We gaan niet een soort alternatief GDH spelen. Dat zou belachelijk zijn.
Wat ik ervan vind?
Ja.
Ik vind het een noodzakelijkheid op het ogenblik voor de mensen dat ze kraken.
Hoe lang wacht u al op een huis?
Nou, daar heb ik geen huis van nodig.
Zit u hier dan?
Ik zit hier voor een urgentieverklaring voor een benedenhuis.
Ja, en hoe lang wacht u daarop?
Dat weet ik niet. Ik ben nou voor het eerst vanmorgen.
Hoe lang denkt u te moeten gaan wachten voordat u een benedenhuis krijgt?
Ik hoop dat ik er morgen al ben, maar ik weet het natuurlijk niet.
Maar, geen idee hoe lang u moet wachten?
Nee, ik zou het echt niet weten. Echt niet.
Nee. 4 jaar wachten?
Nee, zeg 4 jaar. Ik ben 68, zeg, dan is het er gebeurd met me of misschien over 4 jaar. Nee, dat is te gek. Maar ja, je moet een beetje geluk ook hebben, dacht ik hoor. Ik weet het niet.
U zit hier voor een woning, neem ik aan?
Inderdaad.
Hoe lang wacht u al?
Nou, ik wacht nog niet lang meer voor het eerst. Maar ik wil gewoon een 4-kamerwoning hebben. Ik zit op een 3-kamerwoning, maar ik wil graag naar een 4-kamerwoning toe. Ik heb 2 kinderen, het is gewoon te klein. Mm-hmm. Dus.
Hoe lang verwacht u dat u moet gaan wachten?
Nou, ik zit er helemaal geen hoop. Het is ongelofelijk. Ik had het niet verwacht zo hierom. Ik ben hier nog nooit geweest, dus het valt knap tegen.
Je moet je lang wachten en dan nog jaren wachten waarschijnlijk voordat je je woning hebt.
Ja, of ruilen, maar ja, dat is ook moeilijk natuurlijk, hè.
Zit u van kraken?
Ik ben het ermee eens. Moeten ze veel meer doen. Er zijn zoveel woningen leeg die onbewoond zijn. Dat is ongelofelijk. Er bij ons in Hoogkant een woning een jaar leeg staan, een vierkamerwoning. En nou is die bewoond door twee mensen.
Waarom heeft u hem niet gepakt dan?
Ja, ik wil uit Amsterdam, ik wil naar Noord toe. Dus dan, maar ik vind het wel mee eens dat ze hem kraken, ja. Moeten ze veel meer doen. En die hebben meestal geluk, hè. Iemand die het allemaal netjes doet. Dat is waardeloos.
Dus zou het toch voordringers zijn?
Ja, ze hebben bepaalde mensen hebben hier gewoon een kraaiwagentje, dat is echt waar.
Of hebben hier bij herhuisvesting
een kraaiwagen? Ja, volgens mij wel.
Maar dat kraken dan niet?
Nou, ik weet het, ja. Je moet leven, je moet moed hebben, hè. Je moet durven hebben. Ik zou het dus persoonlijk niet durven. Als je met twee kinderen zit, ga je eigen woning kraken, dat doe je niet. Misschien wel als je dan niet getrouwd bent of zo. Maar niet met een gezin, dat zou ik niet aandurven. Kijk, ik zal erop gezet worden en die anderen niet.
Bent u bang?
Ja, ik wel. Wat dat betreft wel, ja. Ja, dan sta je toch op straat met je gezin. En dan wil jij niet geholpen, hoor.
Ijverig een pamfletje aan het lezen.
Ja.
Wel eens over kraken gedacht?
Nou, als ik zo lang moet wachten, wel, ja.
Hoe lang wacht je al?
Nou, hoe laat zijn we hier?
Ik heb het over een paar uur, maar ik heb het over jaren.
Oh nee.
Ja, maar dat komt nog. De jaren komen nog.
Hoe oud ben je nu?
21.
Waar woon je nu?
In Oostdorp.
Ben je ouders of zo?
Ja, ja.
En wat wil je? 6 kamers?
Nee, 2 kamers, 3 kamers.
2 kamers.
Nee, ik toch geen recht op.
En dan, waar?
In West, als het kan.
En wat verwacht je zelf? Hoe lang zal het duren?
Nou, als ik op mijn grenzen op een woning moet wachten, dus het een jaar of 4. Dus ik ga er zelf wel achteraan. En dan duurt het misschien een jaartje.
Kraken duurt soms een dag.
Ja, maar dat geeft me geen zekerheid.
Dat is het punt, hè? Mensen voelen dat ze geen zekerheid krijgen.
Met kraken.
Ja, dat, zekerheid, verzekeringen is essentieel, hè, in onze tijd.
Ja, je krijgt natuurlijk niet, hoewel, het hangt er vanaf. Ja, het hangt zo van de situatie af. Soms kraken mensen, die krijgen daar na verloop van tijd een woonvergunning of urgentiebewijs. Of die krijgen wel de papieren, als ze dat willen tenminste. Je kunt inderdaad niet van tevoren zeggen. Ik ken mensen die 10 jaar op hetzelfde kraakpand zitten. Bijvoorbeeld de Leeuwenberg is een kraakpand, dat zal waarschijnlijk nooit ontruimd worden of zo. Omdat dat is kort na de Nieuwmarkt rellen gekraakt. En het waren veel, ik dacht veel mensen van de Nieuwmarkt. Nou ja, de gemeente heeft het aangekocht. Die laten mensen met rust en zal het waarschijnlijk niet in zijn hoofd halen om daar ooit wat te doen. Het is ook hoe sterk je jezelf maakt. Wij van de Grote Keizer zouden nou ook al 3 maanden uit moeten zijn. En op het ogenblik ziet het er naar uit dat we, ja, zolang wij paraat blijven zullen ze waarschijnlijk niet komen. Ik bedoel, ze wachten natuurlijk tot we verslappen. Nou, dat doen we niet. En ik denk niet dat, de kans klein is dat ze dat durven. Maar ja, het is natuurlijk niet een manier van wonen waarop die je iedereen zou aanbevelen, om het zo maar te zeggen.
Veel zekerheid heb je niet.
Nee, dat niet. Maar ja, dit is natuurlijk een enorm groot pand, een kantoorcomplex dat van een multinational is die er echt wel veel geld in steekt om het om de mensen eruit te krijgen. Ik bedoel, we hebben ook een ton oprotgeld aangeboden gekregen, om maar wat te noemen.
Rustig op, je kunt nu al bellen. En als u andere zaken wil weten over herhuisvestingsgebied of op het gebied van woningnood, pardon, belt u rustig 719071. We hebben aan de telefoon mevrouw Van D. Dag mevrouw Van D.
Ja, dag meneer.
Kunt u in het kort vertellen wat
ja, hoor, dat
zou
ik doen. Ik heb een benedenhuis gekregen, ik woonde 3 hoog en dat was een medische urgentie met voorrang. Ik weet niet of ze die nu nog uitgeven. Toen is mijn man na 2 jaar overleden. Ja. Toen ben ik met CBH gegaan, omdat ik zelf reuma-patiënten was. Ik heb mijn benedenhuis aangeboden en ik heb een andere woning gevraagd. En dat is gewoon in het kort. En het was een lachertje voor het CBH, want toen werd er gezegd, ja, maar daar beginnen wij niet aan.
Wacht even, dus u had recht op een benedenwoning, daar woonde u ook?
Ja.
Ja?
En toen is mijn man overleden en toen heb ik het CBH mijn benedenhuis aangeboden.
Want
voor.
U kon ergens weer naar boven, zeg maar, of zo?
Ik kon wel weer een andere woning accepteren. Dus ik hoefde niet persoonlijk in de benedenhuis.
Dus u zei, dan is er weer een benedenhuis voor de mensen die dringend beneden moeten wonen.
Ja.
En dat is niet geaccepteerd door het GDH?
Nee, werd niet geaccepteerd.
Wanneer speelde dat?
Dat is in 73 geweest.
73, 7 jaar geleden.
Ja.
Maar dat zijn dingen waarvan u zegt, van dat komt nog wel steeds voor,
denk ik. Dat komt steeds voor, want in het benedenhuis, het mooiste is, omdat er zoveel gevochten wordt om benedenhuizen. Ja. Maar als een huiseigenaar een benedenhuis vrij heeft en hij laat de gordijnen voor hangen, dan weet niemand het. Want mijn benedenhuis waar ik woonde, dat heeft een half jaar leeggestaan. Ik heb gevochten met CBH en de huiseigenaar. En kijk, niet iedere invalide heeft een vrouw of een man die dat door kan zetten.
Nee.
Dus je moet wel zo vreselijk knokken als invalide om iets te bereiken dat je tenminste iets krijgt. En nou vraag ik alleen, als ik een benedenhuis aanbied voor invalide, waarvoor zegt het CBH dan nee?
Voordat we dat gaan vragen aan iemand van het GDH, iedereen zegt maar CBH, maar het is GDH,
oh, GDH
hoor. Gemeentelijke dienst herhuisvesting.
Ja.
Maar woont u nog steeds in dat benedenhuis?
Nee hoor, ik heb via, ik woon nu in een woning van van de Bakkenstichting en daar woon ik fijn. Ik ben er zelf achteraan gegaan om iets anders te vinden, want bij, bij GBH moet je niet zijn.
Nee, GDH, dan is het helemaal volmaakt.
Ja, nou, ik zal maar zeggen huisvesting.
Ja, herhuisvesting.
Ja.
Maar wie woont er nu in het bewuste benedenhuis?
Nu wonen de invalide mensen.
Ja, via het GDH.
Ja.
Nou, we hebben aan de telefoon meneer Hans Buntings. En die zit bij de afdeling informatie. Dat is daar in die hal. Als u binnenkomt,
ja,
misschien kent u
bij
die. Dus dat is de man aan de basis.
Ja.
Meneer Buntings.
Ja.
Dit is een structurele klacht aan het GDH.
Ja, ik heb
graag een concreet antwoord.
Ja, nou, wat zij zegt is wel juist, hè. Het gebeurt
zo,
nog steeds.
Zo, dat is ook wel wat.
Ja, het is juist dat wanneer iemand beneden woont en hij wil dan weer naar boven. En er is op dat moment geen medische of sociale noodzaak. Dat ze ook naar boven gaan en daarop een urgentiewijs krijgen, dan accepteren wij haar aanbod niet. Dat wil dus niet zeggen dat wij haar dan een woning gaan aanbieden, zodat we een benedenhuis leeg krijgen. Dat gebeurt niet. Wij kunnen ook alleen maar woningen aanbieden aan mensen met urgentiebewijzen.
Was dat
die medische indicatie voor mij was er wel, want ik heb zelf bij de GGD gewerkt en die hebben hun best gedaan, omdat ik een reuma-patiënt ben, dat ik uit het benedenhuis kwam. Maar het CBH heeft het GBH heeft het altijd naast zich neergelegd, tot de eindelijke sociaal werkster na veel vechten, want toen heeft u geloof ik een dienst van de medische dienst bij u daar gekregen.
Mm-hmm.
En daar ben ik mee bezig geweest. En toen kreeg ik dan eindelijk een medische urgentie, maar toen werd me gezegd, ja, maar dan kunt u ook wel kunnen wij u in de Govert Flinkstad plaatsen. Ik kon wel naar Horen. Ja, daar mocht ik natuurlijk.
Dus met andere woorden, het GDH heeft u wel degelijk een andere woning aangeboden?
Toen ik al deze woning kreeg.
Ja.
Waar ik nu ben. Maar ze hebben gewoon, het gaat mij erom, waarvoor weigeren ze benedenhuizen die ze zo hard nodig hebben?
Ja, meneer Buntings, waarom weigert u?
Nou, dus een woning aanbieden wanneer je een urgentiewijs hebt, dat kan. Maar dat gaat in principe op beurt. Nou, het beurtsysteem, dat kennen we allemaal wel in Amsterdam. Dat nu zo uitloopt, dat weten we ook allemaal. Maar, kijk, benedenwoningen zijn schaars. Bovenwoningen zijn ook schaars.
Nee, maar de vraag was van mevrouw Van D. Waarom accepteert u niet mijn benedenhuis?
Nou, kijk, als zij een kalverhuis... Kijk, ze kan ruilen, hè. Ruilen was altijd een mogelijkheid. Dan komen er geen woningen vrij. En dan zou de zaak opgelost kunnen zijn. Maar wanneer iemand nog niet aan de beurt is, maar wel een woning achterlaat... Ja, dat is voor ons geen aanleiding om iemand die een woning achterlaat... Een aardige woning achterlaat, sneller te gaan helpen. Dat zou oneerlijk werken tegenover de mensen die geen woning achterlaten.
Maar
en
stel
niet
nou,
achterlaten hebben.
Sorry dat ik u even onderbreek, maar stel nou het geval dat mevrouw Van D. zelf een woning, want dat is er eigenlijk op neergekomen, zelf een woning heeft gezocht, maar die benedenhuis komt toch vrij.
Ja, nou als zij zelf een woning vindt, en het is ook een woning, tenminste we gaan dan uit van de regeling hoe die nu werkt hoor, ik weet niet precies hoe die in 1973 was, als het een woning is die de huisbaas, makelaar, woningbouwvereniging, zelf mag toewijzen, dan kan hij die woning aan mevrouw Van D. toewijzen, mits die woning ook wel passend is. Dat kan dus wel. Maar, en ik denk dat daar ergens de kneep zit, is het echter een woning die de GDH toewijst, ja, dan zal hij naar iemand gaan die aan de beurt is.
Mevrouw Van D.
Ja, maar zo, kijk, het gaat mij erom, zo komt die huisvesting nooit genoeg aan woningen voor mensen die invalide zijn. Heel gewoon niet. Zo, want die woning waar ik was, die had een half jaar leeg gestaan en toen ik met die huisbaas ging praten, toen zei hij, de huisvesting stuurt mij mensen die ik niet accepteer. Ik stuur mensen die de huisvesting niet accepteer en met veel soebatten heb ik dan eindelijk die woning gekregen. He? En als je dan bij de afdeling van huisvesten komt, en vroeger was het Juk van Okkeloen, en die is daar weggegaan, en als je dan bij een andere ambtenares komt, oh mevrouw, maar wij weten helemaal niet dat u een medische urgentie met voorrang heeft. Ik weet niet of die ook nog uitgegeven worden,
ja,
want
dat
was een medische urgentie, dat was dat GBH dan binnen een half jaar voor een andere woning moest zorgen, omdat mijn man zo goed als verlamd was. Ja. Maar ik vraag me af, zo kom je nooit aan genoeg huizen voor de invalide mensen. En ik werk zelf bij die mensen en ik vind het treurig gewoon.
Ja. Nou, wanneer iemand een medische urgentie heeft met daaraan verbonden een voorrang, dan wordt hij zo snel mogelijk geholpen aan een leegkomende benedenwoning. Ja. Maar je moet je echter niet vergissen met het feit of er nou zo verschrikkelijk veel meer schaarste heerst met benedenwoning als met bovenwoningen.
Gaat het om?
Wacht even, de wachttijd.
Eén moment, mevrouw Van D.
De wachttijd voor een bovenwoning, laten we nemen drie kamers, is nagenoeg gelijk aan die van een drie kamer benedenwoning. En de wachttijd voor een bijvoorbeeld twee kamer bovenwoning, en dat zou passend zijn voor mevrouw Van D. na het overlijden van haar man, is zelfs aanzienlijk langer dan een benedenwoning. Dus als je uitgaat van het begrip schaarste, wat hebben we nou het meeste nodig? Nou, dan zitten misschien zelfs nog meer te springen om bovenwoningen, kleine.
Maar als de huizen leeg komen, hè, helemaal leeg, dan krijgt u toch van de bevolking krijgt u bericht dat een huis leeg is. Hè?
Van de verhuurder, ja.
Ja, en dan is het mijn vraag, en dan weet dat u ook welke benedenhuizen er leeg komen. En dan hangen er dan gordijnen voor. Waarvoor gaan die beambtenaren van u er dan niet naartoe? De huiseigenaar gooit de gordijnen voor. Met andere woorden, het is verhuurd. Ik heb uit ervaring hoor, dat als de woningen leeg komen, dat de bevolking u bericht.
Ja, het is een enorm probleem, het is een organisatorisch probleem. We hebben in feite nog niet voor niets actie gevoerd anderhalve week geleden inmiddels.
Ja.
Dat soort zaken gewoon heel goed, structureel en snel aangepakt moeten worden.
Daar zijn we het
allemaal over eens in Amsterdam, dacht ik.
Mevrouw Van D., ik wou het hier een beetje bij laten. Vindt u het niet erg?
Nou, nee, ik vind het fijn. Maar
u maakt zich net als velen bezorgd over de situatie van de woningen in Amsterdam en van de huisvesting. Meneer Buntings, u had het zelf over die werkonderbreking anderhalve week geleden.
Ja.
Ik denk dan van ja, dat is natuurlijk een ontzettende kritiek op de gemeente. Hè? Ziet de gemeente nou niet de woningnood als probleem nummer 1?
Ja, dat is een van de leuzen geweest om dat nou maar eens te bestempelen.
Ja.
En dus voldoen aan een werkelijkheid, dus dat moet gewoon als stadsvijand nummer 1 verklaard worden.
Ja.
Dat is een van de. Ja, ja.
Maar wat, het is toch eigenlijk. Het is toch eigenlijk krankjorum dat u als ambtenaren de gemeenteraad, politici, zeg maar, daarop moet wijzen.
Ja.
Dat is toch eigenlijk, als je daarbij nadenkt.
Ja. Nou, wij zijn inderdaad, de actie begonnen een tijd geleden al, uit onvrede van nou hoe het nu gaat, dat loopt weg, de spuigaten uit. De wachttijden die gaan enorm oplopen en we krijgen die mensen maar binnen en we kunnen alleen maar zeggen, nou nee, nog niet aan de beurt, maar een jaar geleden heeft u verteld wel aan de beurt, ja, maar toch nog niet aan de beurt. Dat is wat voor onszelf ook volkomen onbegrijpelijk. Wanneer je nou werkelijk met een stel mensen gaat nagaan van waar zit hem dat nou in, hoe kan dat nou en waar ligt het nou in, ja, dan kom je automatisch toch op een aantal andere zaken terecht.
Ja, maar ja, u mag natuurlijk uw eigen functioneren, niet uw persoonlijk bedoel, maar van het GDH natuurlijk niet onder stoel of banken steken alsof dat allemaal zo goed verloopt.
Maar
hè?
Wij hebben, nee, maar dat is ook wel waar, we hebben ook 5 concrete eisen gesteld en die gaan direct naar de GDH toe, naar
goed.
Onze eigen directie.
Ik wou het daarnaast. Ik wou het hierbij laten, als u het goed vindt, meneer Buntings. Hartelijk dank. En volgende week belt u op, luisteraars, 719071. We gaan het dan weer hebben over zaken op het gebied van herhuisvesting en huisvesting. Want die had een klacht over waarover ook alweer, mevrouw Dogger?
Over meneer Verlinde BV.
Ja, en waar ging het dan precies over? Over welke
over
panden?
De hoofdweg. Er staan momenteel nog 12 etage woningen leeg.
Ja. En u klaagt erover, want waarom?
Omdat die al 2,5 jaar leeg staan.
U woont waarschijnlijk in de buurt, zodat...
Juist, meneer.
Ja. En u vindt eigenlijk dat maar niet moet?
Zeer zeker niet.
Nee. Nou, ik heb meneer Van Linden nu aan de andere kant. Hallo meneer.
Ja, dank u wel.
Hallo meneer Van Linden.
Ja.
Goedenavond.
Goedenavond.
Een klacht tegen u.
Ja, ik zal die klacht beantwoorden.
Ja. Over welke nummers gaat het eigenlijk? Dat is persoonlijk.
Nou, die nummers heb ik ineens bij de hand. Ik dacht niet, ook niet dat het relevant was, want ik geloof niet dat we dingen moeten uitlokken.
Dat is waar.
Hallo? Meneer Van Linden?
Ja.
Ik heb wel de nummers hier
Meneer Van Linden heeft wel gelijk. Dat we niet dingen moeten gaan uitlokken.
Ja.
Ja.
Goed, het gaat even om de feitelijke situatie. Om te beginnen kan ik u vertellen dat wij de afgelopen dagen de meeste van de woningen aangemeld hebben aan het GDH voor de verhuur. Dat is punt 1. U vraagt waarom het zo lang leeg heeft gestaan. Daar kan ik u onmiddellijk antwoord op geven. Wij hebben een blok huizen gekocht op de Hoofdweg ongeveer 4 jaar geleden. En daar alle achterstallige onderhoud enzovoort enzovoort hebben daar in orde gemaakt. Dat blok zag er daarna erg gaaf uit en toen bereikten ons vragen van mensen. Kunnen wij niet een eventuele leegstaande appartement kopen? Er was toen een situatie op de markt. De hypotheekrentes waren redelijk vergeleken bij nu. En er waren gewoon, was gewoon een categorie mensen die woningen wensen te kopen. Nou, wat hebben we gedaan? Iets wat we eigenlijk nooit gedaan hebben en ook niet meer zullen doen met het nieuwe beleid. We hebben de woningen dus de splitsing aangevraagd. Toen, ook nadat we ze opgeknapt hadden, kregen we een enorme berg van werkzaamheden tot in de kleinste details te doen.
Dat was een eis van de gemeente, hè?
Dat is een eis van de gemeente, die eigenlijk veel verder gaat als de normale voorschriften van woningtoezicht met betrekking tot woningen in het algemeen waarin zich die situaties niet voordoen. Dat geldt zowel voor binnen- als buitenwerk. Daar hebben we erg veel geld aan besteed. We hebben leegkomende woningen verbouwd. Arazon van ongeveer 50.000 gulden verbouwing per stuk. Luxe keukens ingemaakt, noem maar op, betegelde keukenvloeren, badkamer, allerlei apparatuur enzovoort enzovoort erin gedaan. Omdat in die tijd de situatie gewoon zo was dat dat mogelijk was, dat dat kon. En dat er dus een grote vraag bestond.
U, had, u zegt eigenlijk, als ik even mag onderbreken, dat in het begin wilde u ze splitsen om te kunnen verkopen.
Inderdaad, er was een vraag.
U heeft ook een splitsingvergunning gekregen, de meeste panden op 25 juli 1978.
Wat zegt u?
De meeste panden op 25 juli 1978, als ik het goed heb begrepen, op dat blok.
Ik heb niet precies gegeven voor me wanneer ik die splitsingvergunning heb gekregen. Nee, maar, ik weet alleen dat we daar ongeveer 2 jaar op hebben moeten wachten.
Maar nu, hè, ze staan dus inderdaad 2 jaar nog steeds leeg.
2,5 jaar, meneer.
2,5 jaar.
Ik ga u nu gelijk antwoord geven. Ja. We moesten dus eerst wachten op de splitsingsvergunning.
Toen wat zegt u op
dit? Hallo?
Ja, ja, wat zegt u?
Nee, toen kregen we het tweede punt. Als je een project gaat splitsen, dan betekent dat dat een financieringsmaatschappij gevonden moet worden die bereid is aan de individuele kopers van appartementen een financiering te verstrekken. Dat heeft een hele tijd geduurd.
Ja, dat klopt.
Dat heeft een hele tijd geduurd. Die financieringsmaatschappijen die zijn niet zo makkelijk, omdat het hier sprake is van een gedeeltelijk eigen grond, gedeeltelijk fikeriegrond. Dat is een coöperatie. Een coöperatie
wou,
is een...
Meneer Van ik wou het niet te ingewikkeld maken.
Nee, maar
als u het goed vindt.
Ik wou even het beeld schetsen. U vraagt mij wat, dus ik geef een antwoord. Dat heeft een tijdje geduurd. Zeer tot onze spijt, maar daar konden we ook niks aan doen. Op een gegeven moment was dat gelukt. Dus konden we de zaak opengooien voor een aantal mensen die wilden kopen. Er zijn er dan ook 6 verkocht. Die 6 die verkocht...
Wanneer was dat, die verkoop?
Die verkoop van die 6, nou dat is vanaf het moment dat die financiering gerealiseerd is tot tegen die nieuwe maatregelen van de gemeente kwamen.
Ja. Dat is dus...
Van dit project, nou ik
ja, kunt u een datum een beetje noemen wanneer u die laatste heeft verkocht?
De laatste die zijn verkocht voor die 26 april 1979 maatregel. Nou, wat gebeurde er toen? We kregen toen de situatie dat er een aantal woningen die niet verkocht was, maar wel gerenoveerd en waar veel geld aan besteed is, dat die door de buitendienst van het GDH zijn gecheckt en bij monden van een ambtenaar van de dienst herhuisvesting zijn 5 van die woningen, ik kan laten we zeggen hier 1 formulier erbij halen dat binnengekomen is op 19-4-78, zijn 5 van die woningen in de sector vrije vestiging geplaatst. Ja. Dat was toen een huur van 375 gulden, daarboven was vrije sector.
Nu is het zo dat u heeft... Als het
dat klopt toch iets niet zo, meneer Van der Linde. Ja. Moet eens luisteren, ik heb in het Parool 2 jaar geleden een advertentie van u gezien al gerenoveerde etagewoningen te koop voor 95.000 gulden en gerenoveerd voor 125.000 gulden. Nou zegt u dus,
ja.
U bent meteen, want kijk, ik leef hier in een vergrijsde buurt,
ja.
Af de mensen gaan dood, af ze gaan naar een bejaardenhuis.
Ja.
Gegeven ogenblik stonden 2,5 jaar geleden 25 etages bij u leeg.
Nou,
maar toen wist ik nog niet dat ze van u waren.
Mevrouw,
ik had dus kennissen, die wilden uiteindelijk naar Amsterdam. Toen heb ik uw bureau gebeld. Moet u even goed, want ik heb u ook laten uitspreken. Ja?
Ja.
Toen heb ik uw bureau gebeld en toen heb ik gevraagd hoe het zit dat met die etageverkoop. En als men nou gegaald hebt, wat dan? U hebt gelijk dus, 2 jaar geleden had u het nog niet met een bank, had u daar kunnen overkomen. He, het was nog niet klaar. Toen zei ze op het kantoor tegen mij, moet u goed luisteren. Nee, meneer Van der Linden, laat me nou ook even uitspreken.
Ja, ja.
Toen zei ze op het kantoor tegen mij, moet u luisteren. Als u eventueel, we hebben toevallig een stelletje op een etagewoning zitten en die kan ook dat niet kopen. Als u bijvoorbeeld een douchecel eraan wil maken of een uitzuigkap, dan komt u over het bedrag voor 535 gulden, dan komt u, was 2 jaar geleden,
ja.
Dan komt u in de vrije sector.
Ja.
Nou zegt u net,
ja.
Toen die etagewoningen leeg kwamen, toen ben u gaan renoveren, meneer Van der Linden, dat klopt niet. Want dan kan u ook niet zo'n advertentie in pro zetten 2 jaar geleden.
Nee, maar ik zal u gelijk antwoord geven, mevrouw. Toen die vrije sectorgrens opgetrokken werd, u praat over de situatie dat de vrije sectorgrens 535
ja.
was, waren er natuurlijk ook weer woningen die leeg kwamen. Want u doet eigenlijk voorkomen alsof al die woningen 2,5 jaar leeg staan. Nee, u moet even de tussenstand nemen, want er zijn woningen leeg gekomen, bij wijze van spreken, een paar maanden geleden.
Nee, dat
dus
is niet waar, meneer
Verlinden.
Meneer Verlinden, ik rij alle dagen met het fietsje langs uw woningen,
ja.
Heen en terug naar mijn,
ja.
Van mijn werk en naar mijn werk.
Ja.
En ik heb ze altijd geteld, want geloof me gerust, ik sta hier niet te, zit hier niet te jokken. Het is dus zo, meneer Verlinden, 2,5 jaar geleden waren er 25 woningen leeg.
Nou,
nu op het ogenblik staan er nog 12 leeg.
Mevrouw, ik
en
kan
u
wel
doet er
vertellen.
Niets meer aan, want uiteindelijk benedenhuizen, die hebt u niet gereserveerd.
Ik wou even,
nou,
meneer Verlinden. Ja, meneer
Verlinden. Ik kan hier gelijk op inhaken, mevrouw, er hebben nooit 25 woningen leeg gestaan.
Nou, dat,
dat
is wel waar, meneer Verlinden.
Wacht even, wel, één moment hoor, één moment. Ik wou eventjes, ja.
Meneer Verlinden, u bent zo goochem om oranje gordijnen en witte gordijnen ervoor te hangen,
ja.
Net als ze wel...
Maar hoeveel staan er nu dan nog leeg, meneer Verlinden?
Op dit moment is er sprake van 5 of 6 woningen die nog leeg staan.
Oh nee, meneer Verlinden, er staan 12 woningen.
Even meneer Verlinden, even meneer Verlinden. Meneer Verlinden, gaat u gaan.
Ik kan u vertellen dat, laten we zeggen, bij het verbouwen van de woning en het klaarmaken van de woning, hebben wij er zelf gordijnen voor gehangen, veelal. Die gordijnen zijn door een heleboel mensen gewoon gebruikt, waardoor misschien die mevrouw die diezelfde kleur constateert...
Nee, meneer Verlinden,
wacht even hoor, meneer Verlinden, even uw zin afronden.
Ja?
Ja, zegt u het maar. U zegt er zijn nog maar 6 leeg.
Ja.
En die heeft u aangemeld bij het GDH.
Wij hebben inmiddels even uitgezocht over die mevrouw Dogger. Die mevrouw die wilde in de tijd een woning huren op de Hoofdweg. Die geënt was op de verkoop. En heeft daar kennelijk toch een stuk rancune van overgehouden.
Nee, maar ik mag ik u even vertellen
wat meneer... Ja, nee, goed, maar dat is dan even door ons uitgezocht.
Nee, maar dat kan niet. Want mevrouw Dogger is een... mevrouw Dogger, mag ik het zeggen?
Ja hoor.
Dat uw naam... hebben we een beetje verzonnen, omdat u graag anoniem wil blijven. Dus
ja.
U heeft het nooit kunnen uitzoeken dat op de naam van mevrouw Dogger, hoor, meneer Verlinden.
Ja hoor, dat klopt.
Nou, in ieder geval...
Dus dat klopt niet helemaal.
In ieder geval bereikt men
noem
een
even
berichtje
of...
van een mevrouw,
ja.
Die, laten we zeggen, kennelijk met...
Maar daarom
probleem...
lijkt het me ook makkelijk om wat ver te blijven, want we hebben nu ook het GDH, de telefoon. Eén ding nog,
ja,
is het zo, meneer Verlinden, even een klein vraagje aan u, dan wou ik naar het GDH. Is het zo dat u nog op 6 februari van dit jaar, 1980, aan de huurders een brief heeft geschreven, waarin u toch de panden nog te koop heeft aangeboden als eerste recht?
Ik heb aan de huurders een brief geschreven. Let wel, wij staan voor het blok dat we voor de 26 april regeling van 1979, waarbij de gemeente plotseling tegen de landelijke huisvestingsnorm heen heeft gezet, ja, een woning moet bij het verlaten tenminste een huur van 690 gulden hebben, waar bijna geen één woning in Amsterdam al voldoet. Gek is dat ze uitzondering gemaakt hebben voor de grachtenpanden, maar alaa. Daar stonden we voor het blok. We hebben daarmee eigenlijk de probleemstelling gehad dat we al die duur gerenoveerde woningen zouden moeten prijsgeven voor een vrij lage huur, omdat toen die situatie voortsleepte, ja, en we toen ook weer plotseling de regel kregen dat op 1 juni van vorig jaar, ja, er een landelijke huisvestingnorm kwam, ja, die zei van woningen kunnen pas in de vrije sector als ze boven of omstreeks boven de 140 punten komen. Dat waren criteria die weer heel anders waren als de manier waarop, ja, wij gebouwd hadden. Toen konden we het hele boel
erop zetten. U heeft dus inderdaad nu ter koop aangeboden, maar u heeft tegelijkertijd heeft u nu het GDH de leegstand aangemeld?
Wij hebben de leegstand aan het GDH aangebeld en we hebben gevraagd, mijn heren, er ligt hier een belofte dat 5 woningen die extra duur gerenoveerd zijn, en dan praat ik niet over de woningen die minder duur gerenoveerd zijn of die in een renovatie liggen.
Oh, dus er zijn wel meer woningen vrij als 5 die u net zei, als ik het goed begrijp.
Nee, er zijn 5 woningen waarvan er inmiddels 2 alweer verhuurd zijn.
Oh, dus het gaat om 3 woningen.
Drie woningen die waren. Nee.
Maar wacht even, want u net zei u 6.
Ik word een beetje door in de war gebracht. Oh. Ik bedoel, er zijn dus nog 3 woningen op dit moment, ja, volgens mijn gegevens die ik voor me bleef, 3 woningen op dit moment die, laten we zeggen, gedeeltelijk gerenoveerd zijn, ja, en 3 woningen die erg duur gerenoveerd zijn.
Dat zijn dus 6. Nou, GDH, hoeveel zijn er aangemeld? Hallo meneer Van Steenwijk,
ja,
van het GDH, goedenavond.
Goedenavond.
Hoeveel zijn er nou op de hoofdweg aangemeld?
Nou, ik denk dat er meer zijn aangemeld dan een stuk of 6.
Hé, hey, hoe kan dat nou?
Die melding is
25 woningen, niet meer om 15 woningen die nog laatst geteld worden. Het gaat nog om 6 woningen. De rest is verhuurd, zegt u, hè meneer Van Linden?
Door het GDH verhuurd. Ik praat
oh, is
dus
dat
over
zo,
woningen.
GDH?
Ik praat dus over woningen. Ja. Ik praat dus over woningen die op dit moment niet gemeld zijn.
Over niet gemelde woningen?
Ik beschouw woningen die gemeld zijn voor de verhuur door het GDH te verrichten als woningen die in principe dus weg zijn. Want het GDH heeft genoeg kandidaten die de woning kunnen bezetten.
Is meneer van het GDH daar?
Ja.
Mag ik u de nummers geven die nog vrij staan, meneer?
Nou, ik denk dat u dat misschien beter kunt opgeven.
Ah, meneer Van Linden, nou die
mevrouw,
meneer...
Mevrouw, ik vind dat u heel dom handelt, want wat u nu uitlokt, ja, is dat die rustige mensen die daar wonen, laten zich het risico lopen,
ja, dat, is
dat die woningen bezet gaan worden. En dat moet je zich voorstellen dat er oudere mensen zijn, ja, die daar een of andere hartberoerte verkrijgen.
Nee, we gaan geen nummers noemen. Daar, maar ik wilde een beetje tot een afronding komen. Er zijn dus nu 6 woningen aangemeld, als ik het goed begrijp.
Er zijn op dit moment nog 6 woningen.
Maar waarom zit niet aangemeld? Waarom zit nou uw pad niet helemaal? Want u heeft zelf, ik heb gisteren nog een memorandum van u van de woningnood.
Ja.
Waarom zit dat pand nou niet helemaal vol met woningzoekenden op dit moment?
Meneer, ik heb er helemaal geen moeite mee, maar als de gemeente mij in het verleden, en dat kan ik u uit de schrijver laten zien, beloofd heb dat we deze woningen in de vrije sector mogen plaatsen, en op dit moment zegt, ja, wat we toen beloofd hebben, we nu geen donder meer mee te maken.
Ja, dat is
dan zeg ik, beste gemeente, luister eens, wij hebben jaarlijks vanuit onze veelomvattende huuradministratie, hebben wij We hebben het GDH, kan die meneer ook wel verklaren. We hebben het GDH onlangs, een paar maanden geleden, gezegd, mensen, alle woningen die we hebben, verhuren jullie die maar exclusief.
Nou, is, dat nog is dat nog steeds van kracht?
Woningen. We willen geen één woning.
Maar meneer Van Linden, is dat nog steeds van u van kracht? Als u zegt dat van alle woningen die nou nog leeg staan op de hoofdweg,
ik praat niet over de hoofdweg, ik praat over het
We hebben het even over, als u het goed vindt, want anders wordt het heel verwarrend,
Die
hoofdweg nu. Ja. Wat gaan we daar nu, als u bent zakenman, ik ben het ook gedeeltelijk, kunnen we tot zaken komen op dit moment?
Ja meneer, we kunnen heel makkelijk tot zaken komen als het GDH de toezegging over die 5 woningen die heel duur gerenoveerd zijn, gestand doet. En zoals dat beloofd is.
Wacht even mevrouw Dogger, één moment.
Nee meneer, maar wij krijgen daar gewoon geen zinnig antwoord op.
Dus nee, maar om hoeveel...
78.
Meneer Van Linden, om hoeveel leegstaande woningen gaat het op dit moment nog aan de hoofdweg?
Wij willen op dit moment graag alleen maar die hele duur gerenoveerde woningen gewoon in de vrije sectorgrens mogen verhuren. Gewoon exact in de vrije sectorgrens. Die vrije sectorgrens van nu...
Maar die andere woningen...
Meneer, die andere woningen zijn half gerenoveerd.
Dus dat is
nou,
nog
ja,
voor het GDH?
Daar wil ik graag over praten met het GDH.
Goed zo, dat is een...
Want daar zit misschien 25 mil per woning
ja,
in.
En hoeveel...
Ja. Dat...
Meneer Van Linden, als u even omdenkt, want ik moet een beetje haast maken, omdat u daar begrip voor hebt.
Ja.
Hoeveel woningen zijn er dan nog meer leeg waarvan u zegt die zijn misschien voor het GDH voor de woningzoekende?
Waar?
Op de hoofdweg.
Niets meer. Wat het GDA heeft gehad, nietwaar, dat zullen ze morgen, of als die meneer dus de zaak nakijkt, zal hij dat in zijn eigen administratie kunnen vinden. Ja. Daar blijven de zes
Maar u
over.
Bent eventueel wel bereid, als ik het goed begrijp, om andere panden waar u zit meer aan te bieden aan het GDH.
Meneer, ik heb een aanbieding gedaan, dat is zelfs in de gemeenteraad gesproken.
Goed, meneer Van Steenwijk.
Om ons gehele woningbezit, ja, of tenminste het hele bezit in administratie, want we hebben ook veel administratie, om dat aan te bieden aan het GDH, daar mogen ze bij wijze
van spreken.
Daar willen wij spreken alle claimen die wij hebben om zelf aan te wijzen laten vallen. Als men ons maar toestaat om onze verliezen te beperken en die paar woningen die dan zo duur verbouwd zijn, gewoon te mogen verhuren in de vrije sectorgrens.
Meneer Van Steenwijk, wat vindt u ervan?
Wij komen niet
Eén moment, meneer Van Steenwijk. Ja. Een korte reactie?
Dat aanbod is gedaan, maar daar zijn BMW niet op ingegaan.
Nee.
Omdat dat in wezen zou betekenen dat naar het inzicht van BMW daarbij een uitzondering zou gemaakt worden op wettelijke bepalingen die we niet voor die gelegenheid zomaar opzij konden zetten.
Het is toch een feit dat die woningen hebben gedeeltelijk leeggestaan op die hoofdweg GDH.
Ja.
Wat heeft u er concreet aan gedaan om dat dan, een kort antwoord, want het wordt echt anders veel te ingewikkeld, die leegstand daar op te heffen? Want het is nu te laat.
Hoe bedoelt u te laat?
Het is te laat, de woningen zijn weg. En er zijn nog maar 6 over en die zijn voor de vrije sector. Nou, daar zitten vaak niet zulke hulphoevende woningzoekenden.
Nou, er is ten aanzien van, ik meen een 11-tal woningen, dat begint gemaakt met een vorderingsprocedure.
Ja, maar daar wonen mensen nu.
Nou, dat was niet de reactie van de heer Van Linden op onze eerste aanschrijving.
Jawel, maar meneer Van Linden zegt het gaat nog om 6 woningen, de rest is weg.
Jawel,
en meneer
maar
Van Linden?
Aangeboden, ja.
Ja, is weg.
Aangeboden, dus als die meneer zijn administratie nakijkt...
Oh, u heeft ze aangeboden.
Die hebben aangeboden.
Dus ze zijn nog niet weg.
GDH stuurt daar wat mensen in. Kijk,
dus ze zijn nog leeg, als ik het goed begrijp, meneer
Van Linden. Mag ik u één ding vertellen? Op het moment dat wij een woning aanbieden, en ik kan me best voorstellen dat het bij het GDH ook verschrikkelijk druk is, is dat nog niet zo dat het GDH direct een kandidaat ervoor heeft.
Maar u heeft dus die 11 woningen op de hoofdweg aangeboden aan het GDH.
Ik heb.
Dus
ik
die
heb
zijn nog steeds...
Van die 11 woningen hebben we er 5, meneer, u heeft mij verkeerd begrepen. Van die 11 woningen zijn er 5 expliciet aangeboden aan het GDH.
Oh,
dat wil zeggen dat het GDH daar een passende kandidaat voor moet zoeken. En nou, daar staan ze dus voor. Maar het moment van aanbieden en het moment van het vullen van de woning, dat gaat gepaard met A, mensen die uit een andere woning dikwijls komen en eerst die woning gaan verbouwen en dus steeds zitten die gordijnen nog voor die mevrouw Dogger heeft gezien. Of het gaat gepaard met het feit dat het GDA, laten we zeggen, ook in zijn administratie...
Maar meneer Van Steenwijk, u weet dat er dus niet zoveel woningen meer op de hoofdweg zijn?
Nee, ik praat exact over een aantal van 6.
Precies. En dat is te controleren. Ik bedoel, als we morgen...